lezen wij uit de Heidelbergse Catechismus de 37e zondag afdeling. Zondag 37. Daar vraagt onderwijzer in vraag 101. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? En hij antwoordt daarop ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel een eed zweren? En hij antwoordt daarop nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven. En mij straffen, indien ik valselijk zweer. Welke eer aan geen schepsel toebehoort tot zover. Schreven wij hierboven Gods goede gebod. En letten in deze zondagafdeling op de eed als teken van onze schande. In het tweede plaats als teken van Gods genade. En in de derde plaats letten wij op de eed. Gebroken en verheerlijkt. Gods goede gebod. Wij letten op de eed als teken van onze schande. Op de eed als teken van Gods genade. En op de eed gebroken en verheerlijkt. We hebben bij zondag 36 over de naam Gods. Hebben wij wat daar opgemerkt werd over het lasteren. En onnodig zweren, hoofdzakelijk het onnodig zweren, hebben wij niet over gesproken, omdat daar een aparte zondagafdeling aan werd gewijd, namelijk zondag 37. Intussen weten wij alle enigszins wat met een eed wordt aangeduid. Bij de eed worden de vingers hemelwaarts geheven en wordt de waarachtige God als de alwetende aangeroepen dat wij de waarheid in een bepaalde zaak hebben gesproken of voorgesteld en dat wij een beroep doen op de laatste macht, de grootste macht, de oppergezagvoerder, de Heere zelf en hem tot een getuige aanroepen om der waarheid getuigenis te geven die wij bevestigden, en indien niet, ons te bezoeken met zijn toren, en openlijk hem als de uitvoerder van het gericht aanroepen, in het straffen, zo wij de leugen hebben gesproken. Als wij nu een ogenblik letten, het verband houdt natuurlijk in het misbruik van de naam van God en het rechte gebruik. Want ook in de eed wordt de naam Gods gebruikt. En onze vaderen hebben hierin eigenlijk alreeds de verklaring gegeven dat als de Heer Jezus sprak, maar ik zeg u, zweer ganselijk niet. Dat de Heer Jezus daar niet bedoeld heeft om het eedzweren geheel en al af te schaffen, maar dat hij het grote misbruik wat de Joden in die dagen maakten van de naam van God in het te pas en onpas misbruiken van de naam des Heeren, dat de Heer dat veroordeeld heeft. En dat het rechte eed zweren in gebruik is geweest, zowel in Oud en Nieuwe Testament, waar de overheid of anderszins andere omstandigheden dat vorderde om trouw en waarheid te bevestigen. Zo wordt ook heden ten dagen de eed nog afgelegd. bij het aanvaarden van bepaalde ambten, bij de indienstreding van de koningin of van ons land en ons volk door officieren enzovoort. In vele ambten is nog de eed gebruikelijk. Ook bij de rechtbank, hoewel dit al meer ook op de achtergrond geraakt. Doordat ter plaatse des gerichts al daar is goddeloosheid. En ik zou niet weten of het tot onze taak behoort om een godloze overheid te dwingen om de naam Gods te misbruiken om eden af te leggen. Hoe ver dat strekt, weet ik niet. Dan staat het geheel allemaal in het teken van de leugen van de mens. Zou haast zeggen, volsta dan maar met ja te zeggen. Want het is alles onder het oordeel der verharding zinkende, wanneer zelfs rechters, die God die aangeroepen wordt, verworpen hebben en hem niet geloven. Maar goed, dat zijn de droeve omstandigheden die allerwege openbaar komen, maar daar gaat het nu vanavond niet over. Het gaat over de eed zoals de Heere die in zijn woord heeft geleerd. Want de gedachte zou op kunnen komen bij de ernstige vermaning van zondag 36 over het misbruik van de naam des Heeren. Om zoals Mennonieten en vele anderen gedaan hebben, de eedswering hebben uitgebannen. Nu, de eedswering, we laten een ogenblik de Heidelberger los, we komen daar wel weer eens op terug. De eedswering is in de eerste plaats een teken van onze schande. Hoezo? Wij zijn van God afgevallen. Wij staan niet meer in de rechte verhouding tot God en ook niet meer tot onze naaste. Wij zijn leugenaars geworden, onbetrouwbare mensen. Men zegt wel eens liegen of het gedrukt staat en de een is er weer wat sterker in dan de ander. Maar tenslotte geldt voor allen dat we in de waarheid niet zijn staande gebleven en dat we de vader der leugenen hebben gehoord en gehoorzaamd, die de naam Gods misbruikte om ons op het spoor des verderfs te leiden. In paradijs was dat niet nodig. Daar was het niet nodig om op een bijzondere wijze God aan te roepen onder ede, want daar beantwoordde ons hele wezen aan hem, aan zijn wil, aan zijn gebod. Je zou haast zeggen, dat zou een teken zijn geweest van armoede. Het zou haast als een godslastering hebben geklonken. Als Adam en Eva hun handel en wandel, hun trouw en waarheid met eedzweringen staande hadden moeten houden voor God. Dat zou bedenkelijk geweest zijn. Immers ze wandelden in zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. Hun ja was ja. Hun hele levensopenbaring was een bevestiging van Gods wijsheid, goedheid en grootheid. In die zin was de eed dus in het paradijs niet nodig. Wij wandelden daar eerlijk en oprecht zoals God ons schiep, in kennis, gerechtigheid en heiligheid voor zijn aangezicht. Toen hebben wij de naam des Heren misbruikt. We hebben zijn naam verre van ons gedaan. We hebben zijn goddelijk wezen niet in erkentenis gehouden. We zijn geworden door onze val brekers en verbrekers van alles wat goed en recht was. Wij hebben daarin Gods naam verspeeld. Als we dan spreken ook over de eed, dan leidt die eed ons terug naar de beginnen, toen een eed niet nodig was. Want wij kenden hem aan de wind des daags. Hij was onze ademtocht, ons leven. De adem voor onze ziel. Dat is voorbij. En aan die schrijnende werkelijkheid, dat wij leugenaars geworden zijn, dat wij God en mensen trachten te bedriegen, zo het ons uitkomt om onszelf te handhaven. Daar herinnert de eed ons aan. Aan onze schande. Dat onder het menselijk geslacht het ja geen ja meer is. En het nee geen nee meer is. En dat God die nog overheden en machten gesteld heeft, ja zijn volk Israël in zonderheid, heeft moeten zeggen, gij zult de Heere uw eden zweren. In Deuteronomium 6. Dat de plicht zelfs tot zweren, als het einde der tegenspraak aan Israël was opgelegd. Zie je daar nu onze schande, onze oneer en onbetrouwbaarheid, dat wij elkaar niet meer vertrouwen kunnen. Dat de rechter ons niet meer vertrouwen kan. Ja, en wij ook de rechter niet. Dat het alles, maar dan ook alles doortrokken is van de zonde en van de ongerechtigheid. Zo predikt ons de eed ook, dat wij die heerlijke berg verlaten hebben, en in de diepte wonen van ongeloof, onbetrouwbaarheid, leugenachtigheid, verdraaidheid van hart en lippen. Dat we spreken met geveinsde tong. Nu, opdat de chaos en de hel zich niet zouden uitbreiden, over en in alles, heeft God zijn eed gegeven. De eed ook aan zijn volk Israël. Daar heeft hij tegen gezegd, zweert de Heere uw eed. Nu dan. Dan wordt die eed een teken van Gods genade en ontferming. Dan wordt het een teken dat de hoge rechter van hemel en aarde niet ganselijk is heen gegaan. Maar dat hij deze schepping, deze bedeling niet verlaten heeft. Maar dat hij als een rots in die kolkende golven van leugen en bedrog, als een rots daarin heeft geopenbaard, zijn naam, de sterke toren van zijn naam. Dat hij in de eed als het ware zelfs enigermate zijn deugden ontvouwt als de alwetende en die machtig is om het onrecht te straffen en de valsheid uit te roeien. Dan is het teken van zijn ontferming en van zijn bijzondere openbaring aan zijn volk, dat theocratisch geregeerde volk Israël, dat hij de eed onder dat volk laat functioneren. Want die eed bevestigt telkens weer, hoewel wij en onze kinderen leugenaars zijn,
Zo is daar het allerlaatste en allerhoogste gezegd. Dat is de Heere zelf. Hij is als een sterke toren. Hij ziet alles en hij weet alles. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij proeft de harten en nieren van mensen, kinderen. En het feit dat hij tot getuige aangeroepen mocht worden, wanneer de overheden of de ernst der omstandigheden het eiste, zoals de oude van het Oude Testament, denk aan de patriarchen. Denk aan een Abraham, hoe hij zijn knecht heeft doen zweren, toen hij zijn hand op zijn heup moest leggen. Om zijn zoon Isaac één vrouw te nemen uit de dochteren van de Canaanieten, maar te gaan naar Mesopotamië. Daar hing veel van af. De trouw en de waarheid die Abraham ten eenenmale zag vernieuwd onder de Canaanieten. Wist hij dat nog enigermate gevonden werd, hoe bedekt ook de afgoderij in het land van Mesopotamië onder zijn aders geslacht. Dan lees ook hoe hij een eed gezworen heeft aan Abimelech, de koning der Filistijnen, dat ze elkanders landpalen niet zouden vernielen. Och, zo leest geen veel opzichten in het woord van Eden, die gezworen zijn wanneer er verbonden werden gesloten en overeenkomsten waren gemaakt door de oude. Veel zou daarvan te noemen zijn. Nu, die eden die daar gegeven werden en gedaan, afgelegd, die eden, die waren een teken van genade daarin dat God zijn naam liet gebruiken. Dat hij zich als de allerhoogste majesteit niet geheel had onttrokken aan dat gevallen mensengeslacht. Maar dat hij daar zijn naam bekend maakte als het einde van alle tegenspraak. O, welke ontferming en genade, God die oneindig groot is, herinnert in de eed niet alleen aan onze onbetrouwbaarheid en schande, maar hij is ingekomen in die ellende staat van ons. En hij heeft zelf niet alleen de eed geopenbaard in de harten als einde van alle tegenspraak, maar hij heeft zelf ook, daar hij bij niemand die meerder was had te zweren, bij zichzelf gezworen. Bij zichzelf heeft God gezworen dat zijn eeuwig trouw en zout verbond, zijn eeuwige liefde en ontferming, zijn verkiezend zin, van geen wijken en van geen wankelen weet. Want bergen mogen wijkelen en wijken en heuvelen wankelen. Maar het verbond mijn vredes zal niet wijken en zal niet wankelen. Want die Heere God zegt, dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer. Dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Al zo heb ik gezworen dat ik op u niet meer toornen en niet meer schelden zal. Daarom heeft de eed, zoals soms in het woord voorkomt, als teken van Gods genade, heeft in zonderheid haar betekenis voor Sion. Heeft in zonderheid haar betekenis voor zijn kerk. Want het is dat anker der hoop in het binnenste heiligdom, waarin God de erfgename der beloften een zeer sterke vertroosting gegeven heeft, namelijk zijn belofte en zijn eedswering.
Wat een teken van genade is het dan. Dat de Heere nu gebruik maakt. Waar hij eigenlijk geen gebruik van behoefte te maken. Dat hij zo diep in onze ontwortelde samenleving afdaalt. Dat waaronder zijn volk nu de eet het einde was. Voor alle tegenspraak. Namelijk dat de waarachtige als getuige werd aangeroepen. En als een oordelaar van onze gedachten. En van onze trouw en waarheid in een bepaalde zaak. Dat die hoge God naar beneden komt. En net doet alsof hij. Ja, je kan niet zeggen alsof die ook een mens is. Alsof die ook van nodig had kracht bij te zetten. Bij de waarheid en trouw. En dat doet de Heere dan ook niet voor zichzelf, want hij had geen eed van nodig. Dat kunt ge wel verstaan. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Bij hem is geen schaduw van omkering. Hij is geen mensenkind. Wat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Maar omdat wij van die hopeloze. Wankelende ellendigen zijn. Juist die erfgenamen der beloften het niet weten. Omdat het zulke wantrouwende. Zichzelf ook wantrouwende schepselen zijn. Ja, en wat erger is. Ook de belofte Gods menigmaal komen te wantrouwen. Niet die beloften in zichzelf wantrouwen. Maar of die belofte u en mij aangaan. Om dat nu te wantrouwen. Daarom daalt de hoge God zo diep af. Niet omdat wij van die zekere mensen zijn. Maar omdat we in onszelf niets dan onzekerheid, wankelmoedigheid en twijfelmoedigheid vinden. Daarom komt de Heere tot die twijfelmoedigen. Hij komt tot degene waartoe hij eenmaal sprak. Waar is uw geloof? Waar is uw geloof nu? Om God op zijn woord te geloven is niet genoeg. Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook alle heiligen van het Nieuwe Testament. Ook voor ons is niet genoeg. Is niet genoeg dat ik beloofd heb. Uw zaad, dat is zijn zaad, zal eeuwig zijn. Zijn troon blijft onbewogen. Is het u niet genoeg dat ik u bij monden van Jacob mijn knecht beloofde. Juda, hij zei het. U zal uw broeders eren. En u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen ter eeuwigheid. Is het niet genoeg dat er een woord van belofte uit mijn lippen ging. Erfgename der belofte. Zijn ge dan zo diep gezonken. Zulke heulers met de leugen van je eigen verdraaide hart. En van de inblazingen van de Satan. Ben je zo diep gezonken? Ben je zo diep ongelukkig. Dat je nog eerder je eigen en je buurman gelooft. Dan dat je mijn belofte gelooft. Ik geef nog meer, zegt de Heere, dan mijn belofte. Ik geef u twee zaken in welke het onmogelijk is. Dat God liegen kan. Daarin zal ik u een zeer sterke vertroosting geven. Ik kom onder u. Ik kom bij u. Ik kom met mensenwoorden die je kunt verstaan. Kom ik bij mijzelf zweren. Dat zo waarachtig als ik ben hij. Zo zeker. Zo eeuwig, zo almachtig. Zo warmhartig en genadig, rechtvaardig, langmoedig. Dat ik dat ben. Zo zeker zweer ik bij mijzelf. Niemand is er boven mij. Dan bij mijzelf. Dat het gewis en waarachtig is. Mijn belofte.
dat ik u geen valse indruk heb gewekt toen ik u mijn eeuwige liefde voorstelde. Dat ik u niet op een droggrond heb willen zetten toen ik u zeide, in mij is uw heil, uw vrucht is uit mij bevonden. Dat het geen leugen is als hij komt te zeggen dat in mij gerechtvaardigd worden het ganse huis Israël. Maar dat het de volle werkelijke waarheid is van zijn eeuwig trouw verbond. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ik word niet veranderd, daarom zijt gij niet verteerd. Dat zijn geen schijngronden. Zijn geen schijngronden. Mensen zeggen wel eens dat maar waar is, maar dat is waar. Dat wij leugenaars zijn, daar doet de Heer het juist om. Als wij ook waar waren, dan was het niet nodig. Of we zouden de belofte Gods volkomen zeker aanvaarden. Want hij zegt het, de God van hemel en aarde. God is waar. Zijn belofte is ook waar. Maar wij zijn in een stand van onware zondaar. Nu zegt de Heer, nou zal ik op je eigen terrein komen. Op je eigen erf. Wat doe je? Als tenslotte niemand wat gelooft ergens van, dan zegt de rechter van hemel en aarde, zweer. Of ook in andere omstandigheden waarin het voor kan komen, dat je trouw in je bedoeling en waar bent in de weergave van iets. En dat kan. Nu zegt de Heer, ik kom nou naast je staan. En ik zweer een dure eed bij mijzelf, dat ik de waarheid ben en dat wat ik beloof, dat doe ik ook. Ik lieg niet. Mijn woord misleidt u niet, David. Uw zaad zal eeuwig zijn, want het gaat om de zaden als van één, namelijk Christus. O, wat een teken van Gods genade is dan de eedzwering. Geen uit zijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Dat krijgen de erfgenamen der belofte als een zeer sterke vertroosting. Heb je er wel eens om gedacht? Om de eedzwering Gods. Wat een genade en ontferming. Dat de Heer als het ware zo oneindig laag afdaalt. Dat hij zichzelf tot getuige gaat roepen. Zichzelf. Dat alles wat hij zegt is volkomen waar. En zal zeker vervullen. Waarom? Opdat zijn Sion met een sterke vertroosting getroost zou worden. Opdat ze dat zouden hebben als een anker der ziel in binnenste heiligdom uitgeworpen. Een anker. Opdat hun slingerend schip, waar de lading overboord geworpen wordt, om de zaak drijvende te houden, maar wat toch niet gaat, door een andere ketting, door een andere schakel zou drijven, namelijk de schakel, de ketting die aan het anker zit, dat Christus heeft uitgelegd in het binnenste heiligdom. Waar de belovende en de eedzwerende God gezeten is in heerlijkheid en majesteit. Opdat dat hun zwalkend schip vast zou houden. Zodat zij, o, in de meest verwarrende omstandigheden, door die geest van Christus onderwezen zijnde, in alle ongeloof, nochtans geloof, in alle niets hebben en niets zijn, nochtans alles bezit. Want God bevestigt zijn liefde jegens dat volk, dat Sion, dat hij een eed gezworen heeft voor de oren van zondaren. Ik al niet meer op die toren nog zelf.
Als je daar nou een ogenblik bij bepaald wordt in je leven, bij die eetswering God, dan zie je dat schuwelijke. Het God onterende en het verdoemelijke van je eigen ongeloof. Dan kun je dat ongeloof niet langer zien als een bewijs van de echtheid van je eind. Maar dan zie je het als een woekerplant die alles tracht te verstikken en te verterven. Dan zeg je, oh wat moet dat zijn. Op aarde als je een schuldbekentenis met een stuk op zegel, dan tenslotte zet je je handtekening. Hoef je nog geen eet te zweren. Zit een zegeltje op. Maar nou de Heer, die doet meer als een zegel. Meer als een handtekening. Die ze weer bij zichzelf. Die daar een oog op krijgt. De mensen zeggen wel eens zonde. Ja, mijn zonde. Maar deze zonde. Mag je daaraan ontdekt wezen? Daaraan ontdekt wezen. Dat net is als je op aarde zou zeggen, ja maar de schuldbekentenis is allemaal getekend, het zegel zit erop. Ja, en toch vertrouw ik het niet. Dan zou je zeggen, dat is iemand een klap in zijn gezicht geven. Want je bent tot uiterste gegaan, het is op zegel. Desnoods ga je nog naar de notaris. Maar dan moet je eens indenken. God, de opperste majesteit, buigt, laag, hij belooft. Hij zweert bij zichzelf. En? Nou ja, wij doen net alsof dat het niet waar is. Ja, nou weet ik wel, u zegt misschien ja, maar u, dat is altijd zo, dat die gedachte van de mens, ja, een mens van nature. Nee, ik heb het over u en mij. Ik heb het over u en mij. Zal u straks bewijzen dat het ons aanbelangt, anders dan gaat het je geen eens aan. Dan gaat hij genezen aan. Want dan ben je met al je goddeloosheid en met al je pijnigingen van je conscientie, ben je nog een zeer gewichtig mens. Heel waardevol. Dan gaat hij niet aan. Het gaat de kerk aan. Daar gaat het over. Die gaat geloven dat God waarachtig is en alle mensen leugenachtig. Hij ook. Als je daar een oog op krijgt, dan zeg ik, zonde, de mensen hebben het wel eens over zonde. Maar de zonde, dat we hem niet geloven. Die geest gekomen zijnde zal toch de wereld overtuigen dat ze in mij niet gelooft. Dat wordt toch ook onze zonde. Dat wordt dan toch ook onze zonde, dat we door het geloof. Het klinkt misschien wel als een tegenstrijdigheid. Zo is het ook hoor. Een paradox. Door het geloof gaan zeggen, Heere, dat ik u nou niet geloof. Dat ik uw woord nou durf te betwijfelen. Ja, maar je gelooft toch vast dat woord er was. Ja, dat geloof ik vast en zeker. Maar hij verloochent met de daad in de praktijk van zijn bestaan hier op aarde. Dag aan dag. Want hij kan wel over de aarde gaan alsof God dood is. Of van hout of van steen. Zonder oren, niet kunnende horen. Zo kan hij wel eroverheen gaan. Ja, dat hij alles maar dan ook aan alles meer bespeurt. Dat hij met heel zijn ellende op weg is naar de ondergang. Dan naar de eeuwige morgenstond. Oh, wat komt hij daarin steeds weer beschaamd te worden door de heilige. Dat wordt de grote zon, daar vloeit al het andere uit voort. Dat hij hem niet gelooft. De anderen zijn de gevolgen. Maar God gelooft die niet. Hij gelooft niet dat hij alleen waarachtig is. En waarom gelooft hij dat niet? Ja, gooi het nou niet door elkaar. Ik doe het zelf misschien wel een beetje. Omdat hij gelooft. Omdat hij gelooft. Want alleen die gelooft, wordt een ongelover. Alleen die gelooft, die beleidt voor hem. O Heere, waar is het geloof? Ik ben altijd in de war. Het pakt altijd verkeerd uit. Eén voordeel, als alles aan de grond zit, dan komt die trouwe koning en die zegt, hoe heb je geen geloof? En die pak je bij de hand. En hij zegt, kom maar mee. Of hij zegt tegen de wind en de zee, zwijg stil. Er wordt grote stilte. Dat is het voorrecht voor die warme. Die gelovigen, die voor God beleiden. Dat ze geen kruimeltje ervan hebben. Dat zijn geheimenissen nu. Daar wordt het ook de schaamte in het leven. En ik heb al eens gezegd, als ons in de hemel konden schamen, zou je daarom schamen. Dat je zou zeggen, Heere, dat ik zo grof getwijfeld heb. Dat ik zo over de aarde gegaan heb, menigmaal. Alsof u niet gezworen had bij uzelf. Nu, geliefde, daar zegt er misschien een die zegt ja, maar ik geloof wel ontwijfelbaar vast dat dat de waarheid is. Maar, zou het voor mij zijn? Dan wil ik u toch eens vragen, wie ben je? Nee, nou moet je niet komen om die vraag te beantwoorden met te zeggen, ja, ik heb wel eens een ogenblikje. En ik heb, nee, dat moet je nou eens even achterwege laten. Nou, maar één vraag. Ben je een zondaar? Want het evangelie houdt in. Ik ben gekomen, niet om rechtvaardigen, maar om zondaren te roepen tot bekering, weet dat. Of wil je met alle flarden erbij nog de mooie meneer uithangen, en nog een klein beetje bekeerd zijn, en nog een klein beetje dit of dat zijn? Ja, want dan heb je er niet zoveel aan. Dan zeg je, ja, maar, ja. Maar is dat zo? Want je kan wel zeggen, ik twijfel niet aan het woord. Maar aan wie is dat woord nou gericht? Zeg nou eens eerlijk, aan wie is dat woord gericht? Is dat woord dan gericht aan die reine mensen? Die waarheidsgetrouwe en waarheidslievende? Of is dat woord gericht tot leugenaars? Hoe lang, o mannen, zult gij de slechtigheid beminnen en de zotte voor zich de zotternij begeren? Hoor dan, dachtiglijk naar mij. Hoor je nou waar het woord toe gericht is? Maar het kon wel eens zo wezen dat we met al ons praten over voor mij, dat er eigenlijk geen plaats is. En ook geen lust is daarin. Waarom? Omdat we niet slecht en zot zijn. Omdat het maar een klein laagje gewoonterecht is dat we zondaren zijn. Dat we nou geheel en al van onze voeten tot onze hoofd niet deugen. Die dat nou gelooft als je murmureerder bent. Een valse eedsweerder. Dan mag je hart van vreugd opspringen in de Heer. Wanneer de Heilige Geest u het oog des geloofs komt te verlichten, dan mag u zeggen, Heere, ja, alles zegt me, het is niet waar, maar u hebt gezworen, het zal u niet berouwen. Zal u niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Weet je wat dat betekent? Dat hij een eeuwige offerande is voor ellendige, voor zondaar. Ik las eens bij iemand die schreef over de uitputtende methodes waarom een mens, waarmee een mens bezig is om zijn medemens aan te pakken. hoe die een systeem opbouwt van een aanbod. En ja, wij zijn toch verplicht. En wij moeten toch dit. En de Heere staat toch voor ons. Maar dan zegt hij, ik geef me mijn woorden even weer hoor. Dan zegt hij, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Want, zegt hij, als dat niet genoeg is om het woord te bedienen. Dat God gezegd heeft dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Nou, dan is er niks genoeg. Dan kun je nog zulke mooie systemen opbouwen om de mensen trachten knel te zetten en een hoop onwedergeboren mensen aan het werk te zetten. Dat kun je wel proberen. Maar het haalt niet uit, mens. Is het niet genoeg? Dat woord van God, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. En ben ik nooit vergeten. Ik denk, ja, dat is waar. Dat is veel meer waard dan alles andere. Nu. En die hogen en die heerlijke God, die heeft met eedzweringen gezegd, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Een eedzwering. Bij zichzelf. Bij zijn leven. Zijn eeuwig leven van het goddelijk leven. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer, indien ik lust heb aan de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Waarom zult gij sterven, o huis Israël? Op de achtergrond van die tekst moet je niet onze meewarige gezichten zien. Op de achtergrond van die tekst moet je niet een koopman zien die probeert wat kwijt te raken op de markt. Nee. De achtergrond van dat woord moet je zien. De eedzwerende God die zegt, ik heb geen lust aan de dood des goddelozen. Dat is geen praatje. Dat is waarachtig waar. Dat wordt ook vervuld in de praktijk van het leven hier op deze aarde. Dat God geen lust heeft. Stil zitten kinderen. Goed zitten. Dat de Heer geen lust heeft aan de dood des goddelozen, maar dat hij zich bekeert. Want waar de Heer dat woord vervult en waar maakt, daar bekeren zich de goddelozen. Want de eedzwering ligt eraan ten grondslag. God zou zichzelf niet zijn als dat niet waar was. Daarom is de voorstelling in het evangelie, die niet het welbehagen Gods en de eedzwering Gods op de achtergrond heeft, is een aantasting van de majesteit van Gods genade en van zijn eeuwig verbond. Het is een verzwakking juist. Wat men meent een verruiming te zijn, dat is in feite een verzwakking. Want wij begeren geen God te prediken die iets zegt en iets aanraadt, maar een Heere die het zegt en het ook doet, omdat hij bij zichzelf dat besloten heeft en bij zichzelf dat gezworen heeft. Dat is de spijs en drank voor allen die er buiten vallen. Dat is de hoop voor Sion, omdat ze van de kaart gaan hier elke keer weer. Elke keer weer. Omdat zelfs niets hebben en nogthans alles bezittende alleen mogen zinken en uitzien op die zwerende God die zegt bij mezelf, dat ben ik die zegt zo waarachtig als ik leef. Daar zal geen ene goddeloze van buiten komen. Niet één. Maar zij zullen bekennen dat wat hij gezworen heeft, dat hij dat ook zekerlijk doen zal. Dat zijn nou de troost van de draad die hier door de eedzwering loopt van het welbehagen God des Vaders. En als het teken van zijn genade dat hij bij zichzelf komt te zweren en tussen al die leugenaars en leugenaarsressen in gaat staan als een toren der verlossingen. En dat hij zichzelf aankomt te wijzen, zo waarachtig. ik leef, wij zijn dood. Als ik leef. Dat wordt leven van de kerk. Hoop van de kerk en het uitzicht van de kerk. De eed in het teken van Gods eeuwige genade en ontferming. Ten laatste, nu, die eed die de Heere gelaten of gegeven heeft, die ons herinnert aan onze schande, maar tevens aan Gods genade. Hoe is die nou behandeld? Hoe is dat gegaan? Dan zouden we vele dingen kunnen noemen, maar het beeld wat ik jaren geleden bij de behandeling, wat me weer terug voor de aandacht kwam, terwijl ik erover sprak, wil ik dan nog eens met u noemen. Wat ik toen gebruikt heb, de historie om dat toe te lichten. Nou is die mens zo ongelukkig geworden, dat dat genade teken van God, daar is hij nog een misbruiker van. Nog een misbruiker. De heilige ook? Ja. De heilige ook. Ze zijn ook in hun leven openbaar gekomen. Dat ze niet waarachtig waren. Wat van God waarachtig is, zij ook waarachtig in u. Dat komt uit. Maar dat er bij ons geen waarachtigheid is, dat is ook uitgekomen. En dat heeft de Heere in een dodelijk tijdsgevricht, heeft hij dat voor ons willen openbaren. Tot onluchtering en schande, maar ook tot roem en prijs van zijn grote genade. U weet van die man, ja, een bekeerde man. Een wederom geboren man, een geroepene. Die de Heer Jezus volgde. En die in liefde aan hem verbonden was. Zomaar niet uit de gevoeligheid, maar hij had zelfs een belijdenis uitgesproken die de Vader zelf hem op de lippen legde. Hij zei te Christus, de Zoon des levende Gods. Intussen, of dat hij die belijdenis van de eerste tot de laatste letter nou al achter de rug en beleefd had, waag ik te betwijfelen. Ja, want wat de Heere soms komt te schenken in het hart van een arme zonde op de belijdenis van, en in de belijdenis van zijn lippen, dat gaat soms heel wat verder dan de ervaring in de praktijk van het leven. Zoals met Petrus ook. Want waar het nou juist om ging, daar begrepen ze alsmaar niets van. Namelijk, dat om der gerechtigheid en om der eed God gehouden was om de ziel die gezondigd had te doen sterven in de persoon des middelaars. Daar begrepen ze niets van. Dan mag iedereen zeggen, ja, maar hoe kan je dan bekeerd zijn? De Heer zegt ook, als je eens bekeerd zult zijn, maar je hoeft er niet aan te twijfelen of ze horen erbij. Maar als je afvraagt, mensen, wat verstaan jullie nu van die enige borgerrechtigheid, Christi? Och. Dan zeg je wel eens, ja, wij zeggen dan, dat was toen, maar moet je ook nu maar eens kijken. Dat gaat nu nog op, hoor. Heus maar. Wat verstaan we daar nu van? Wat verstaan we? Galatiërs, je hebt met blijdschap het woord ontvangen. Wat versta je er nu van, toch in het diepst van je ziel? Hebben ze het dan niet verstaan? Jazeker. Maar wij zijn op weg, op reis. Als het een klein beetje begint te dagen, dan hangt de duivel en de dienaars van Mozes hangen er een gordijn voor. O, roept hij, wie heeft u toch betoverd om de waarheid ongehoorzaam te zijn? Hij zegt niet, jullie zijn onbekeerde mensen, dit en dat. Nee, hij zegt, kinderkens, of ik wenende mijn stem onder u mocht verheffen. Nou, die Petrus, dat was dus ook een zeer bevoorrechte man. En die had gezegd toen het ging over het ondergaan van de straf. Ook voor die valse eden van mensen. Toen had hij gezegd, al zouden ze al aan u geërgerd worden, ik geen zin. En nu zie je in een snel tempo, zie je alle lijnen van de eedzwering, zie je tot in een brandpunt samenlopen. Oh, je zegt dus, als een mens op dat spoor staat, dan moet het ergens vastlopen als een huis. Er zal wat gebeuren. Want God is bezig een werk te werken om ons voor goed aan de kant te zetten en zichzelf alleen te verheerlijken. Nou, dan zie je dat gebeuren. De Heer Jezus heeft wel gewaarschuwd. De Heer Jezus heeft gezegd, Simon, Simon. Peter. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als het daar. Maar ik heb voor u gebeden dat u uw geloof niet ophoudt. Uw geloof, nee. Want dat zat in het hart van die dierbare borger middelaar. Want bij Petrus zat er niets dan ellende. Helemaal niets. Dan ellende en duisternis. Moet eens kijken, dan komen ze in die zaal, hè. Daar zie je die toespitsing. De eed. Want daar is het middelpunt en het keerpunt van de geschiedenis. Daar, in de zaal van Caiaphas en op het kruis van Golgotha. Dat is een keerpunt in de geschiedenis. De volheid destijds heeft God zijn zoon uitgevonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij, en daar hoort ook Petrus bij, die onder de vloek der wet waren, verlossen zouden van die vloek der wet. Een vloek geworden zijnde, zonder in een vloek te veranderen. Maar dat contrast, dat staat in de zaal. Daar staat het vlees en bloed van de eed Gods die hij eenmaal zwoer. Dat hij niet meer toornen nog schelden zal. Hier blijkt dat het waar is. Op u niet meer toornen. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij op hem niet zal toornen. God volvoert zijn eden. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Anders kom je er niet in bij de Heer. En nu moet er één de lasteraar wezen. En de valse eedzweerder. Eén. En het worden er twee. De ene wordt het in de dadelijkheid en de andere wordt het door toerekening. De straf die ons tevreden aanbrengt, las op hem. En ze weten geen raad met die man, die daar hun maar aan ziet, indien ik kwalijk gehandeld heb, beschuldigd mij. Dagelijks was ik in de tempel, lerende, je hebt me niet gegrepen. Dit is uw uur, veel valse getuigen staan tegen hem op. En tenslotte lijkt het wel of dat alles vastloopt. Ze komen er niet goed uit. Want er is geen houvast aan te krijgen. Eén opslag van zijn ogen doet de valse getuigen wankelen en verwarren. Ze voelen dat ze eigenlijk maar praatjes staan te verhalen. En daar is nog een man in de zaal. Petrus. Wiens ziel niet met heilig beven gedacht, hoe God met majesteit beklikt, zijn wet op Horeb had gegeven, waar hij die woorden hoorde deed. Gij zult geen valse eed zweren. En het is nog al twee keer dat ze hem opgehouden hebben, en dat ze zeiden, waarlijk, gij was ook een van die. Maar hij zei, de mens, ik ben niet. De grondtekst duidt duidelijk aan het ontzaglijke, het indroevige dat hij zegt. Ik heb helemaal geen relatie met die man die daar staat. Dat is wat. Je zou zeggen, kan dat? Dat een zondaar die door hem geroepen is, die de belijdenis van vader op de lippen heeft gekregen, dat hij zegt, ik heb geen relatie met hem. Het is geen relatie van hem. Je zou zeggen, dan heb je gericht en je verdoemenis toch wel eeuwig ondertekend. Dan is het afgelopen. Maar het gaat nog verder. Want tenslotte zegt er een, ja maar toch, je bent ook een van die, je spraak maakt je openbaar. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Daar gaat hij de naam Gods aanroepen. God tot getuige. Wat? Waar moet God nou van getuigen? Denk eens in mensen, want er kan zo'n snoodaard niet in ons midden zitten. Maar als die behoort bij die goddeloos in welke dood God geen lust heeft, hij wordt de heden opgewekt uit de dood. Om hem te bewonderen, dan gaat die God tot getuige roepen dat het waarachtig is, zo waarachtig als God zelf, dat hij niet kent. Dat hij niet kent. Ja, maar je hebt toch wel eens gezongen, man, geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. Je hebt toch de lofzang nog gezongen in de zaal? Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen, geef in. Zeg niet hoe het kan. Want wie door ontdekking de sluier van het hart is opgetild, die zal het toch iets van verstaan en zeggen, ja Heere, die man, die ben ik. Ik ben die man. En net dat hij daar een eed zweert, die moet de borg en middelaar toch wel door de ziel gegaan zijn. Zijn eigendom, waar hij de dood voor ingaat, die staat daar onder ede te verklaren dat hij geen gemeenschap met je hebt. Me nooit gezien. Helemaal geen verband tussen hem en mij. Maar, kijk, en dan zie je, daar zie je de lijnen zich openbaren. Met dat daar afspeelt achter de rug van de koning, staat opeens Caiaphas op en hij heeft het gevonden. En hij zegt, ik bezweer. Hij zet hem onder ede. Die waarachtige mens, Christus Jezus, wordt onder ede gezet. Ik bezweer u bij de levende God. Zijt gij de Christus, de Zoon des levende Gods? En hij zegt, hij hebt het gezegd. Dat is de bevestiging van de eed. Hij stond onder ede. Hij verklaart Gods eigen leven en wezen als de zekerheid dat hij de waarheid spreekt. En dan roept Caiaphas, wat hebben we nog getuigen van nodig? Heb zo'n Gods waspring gehoord, zijn valse eed. En zij zeiden, alle, hij is des doods schuldig. Dan is Petrus behouden. Dan is Petrus behouden. Dan is die ellendige mens, die is behouden. Dat is toch een geheim. Want terwijl de vloeken door de zaal gaan, de miskenning van zijn naam, van zijn werk, aan de ziel betoond en beleefd, zegt de borg, hij hebt het gezegd. En hij neemt het pak van Petrus direct, het oordeel, de straf der ongerechtigheid, op zijn schouder, des doodschuldig, als een valse eedzweerder. Als een lasteraar wordt hij verwezen om te sterven. Daar heb je de gebroken eed. En tevens de verheerlijkte eed. In de mond van die dierbare borg en middelaar. In het keerpunt van de geschiedenis. Nu mag de kerk goede moed hebben. Nu mag ze waar de Heer het hun geeft en de ernst van het ogenblik het eist, mogen ze zeggen, zo waarachtig als de Heer leeft. Mogen ze met de apostel, zeg ik, aanroep God tot mijn getuigen, maar dan zijn ze er zelf tussenuit.
dan liggen ze zelf aan de kant. Ik roep God tot mijn getuige. Om en in die enige behouder van de eed, die dierbare borg en middelaar, mag als het nodig is, de een eed zweren. U een eed zweren. En ik. En in de kerk. In de kerk doet de Heere net of dat alles in orde is. In de kerk zegt de Heere, uw ja zijn ja. Want voor God is dat hetzelfde als een eed. Als je doopt, of wat dan ook, of je kindje wordt gedoopt, dat is voor God hetzelfde als een eed. Hoef je geen eed te zweren in het openbaar. Om Christus wil, hoort de Heere uw stem. En de Heere wil dat ge ja zegt. In de bewustheid van zijn ja. Van zijn ontferming, van uw onwaarde en onwaarachtigheid, maar dat in hem alle beloften ja en amen zijn. En dat hoort de Heer. En de Heere zegt, dat is Jacob, dat is het vroom geslacht dat naar hem vraagt, zijn woord betracht en geen bedrog pleegt in zijn eden. Zo komt het goede gebod des Heren terug. Door en in het middelaars hart van onze Heer Jezus Christus. Opdat de kerk getroost worden op hun weg door dit leven. Eenmaal zal die eedzwering ten eenenmale voorbij zijn. Nu reeds is het amen des geloofs als het ware. De tegeneed. Het amen des geloofs is het antwoord op de eed van God in het hart des zondaars. Waar de Heere zweert, ik zal niet meer op u toornen. En waar de ellendige gaat stamelen, ja Heere, maar ook de honderkes eten van de kruikens die daar vallen van de tafel des Heeren. Daar wordt de eed beantwoord in haar wisselwerking. Maar de Heere zweert en de zondaar stapelt. Ik wil mij uw naam ter Heer al mijn euvel daan vergeven. Daar gelooft hij dat God waarachtig is en genadig om de eede die hij aan de stammen gedaan heeft van zijn eeuwig vreedverbond. Nu dan, dat wij profijt mogen hebben. Dat wij troost mogen ontvangen. Niet uit de woorden des schepsels. Niet uit de woorden van vlees en bloed. Hoe hoog men ook is. Maar uit de belofte en de eedzweringen van de drieënige God. Die ons in zijn goede gebod ook worden toegeroepen. Amen.